aflevering 1, seizoen 5. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman in aflevering 1. Wie wikkelt de nalatenschap af?
Stel, een familielid overlijdt. Je bent erfgenaam, maar er is nog van alles te regelen. Schulden, bankzaken, misschien zelfs een huis dat verkocht moet worden. Wie mag dat dan allemaal doen? En belangrijker nog, goedemorgen, wie zou dit allemaal moeten doen? Hartelijk welkom Brechtje Boelens, die hier ook altijd aanwezig is en heeft...
En nou min of meer binnenkomt stormen.
En nu binnenkomt stormen. Dag Brechtje. Ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar we zijn net begonnen, Joost en ik. Ik wilde net zeggen, Joost, super. Aflevering 1 heb je een hele tijd niet meer gezien, een paar maanden. Hè, sinds de opname van de laatste aflevering van seizoen 4.
Ja.
Wij zitten nu in seizoen 5.
Je was een lekkere introductie.
Ja. En hier zit iemand ineens aan tafel. Brechtje, wat zie je er goed uit?
Dankjewel. Geldt voor jou ook.
Dankjewel. Ja. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik kom met een verrassing.
Dat ben jij zelf.
Uiteraard ook, maar ik heb ook nog een mooie verrassing voor jullie. Jullie hebben 4 seizoenen opgenomen van de podcast De Erfrechtadvocaat. En heel goed opgenomen. En dat vinden niet alleen wij, maar we hebben zeker 50.000 luisteraars. En,
Joost, ja. Even high five.
Ja. Om jullie daarmee...
Sorry, luisteraar voor al het gerammel.
te feliciteren, hebben een mooie award.
Nou, fantastisch.
Joost, gefeliciteerd.
Nou, echt heel mooi.
Oh, wat ik krijg is een mooie microfoon in goud gehuld. Waarop staat...
De Erfrechtadvocaat, 50.000 luisteraars. Ja, dat hadden we niet kunnen denken toen we hier aan begonnen.
Wat
geweldig. Dus fantastisch. Echt iets voor in de prijzenkast, hè? Ja. Heel erg leuk. Heel mooi. Dankjewel.
En van harte gefeliciteerd.
Ja, jullie allemaal. En ook de luisteraars. En ik hoop ook dat ze blijven luisteren. We staan weer aan het begin van een prachtig nieuwe seizoen. En ik vind het leuk dat jij dus ook heel even weer te horen bent.
Heel even in beeld. En ik ga jullie heel veel succes wensen met dat 5e seizoen.
Nou, heel erg bedankt.
Ik ben benieuwd.
Superleuk.
Geweldig. Ja, hier staat hij te pronken. Nou, hoe lang is die ongeveer? 40 centimeter op een mooi sokkeltje. Een gouden microfoon met eronder podcast De Erfrechtadvocaat. 50.000 luisteraars. Nou, als
fantastisch, hè?
Een nieuw begin. Super begin van seizoen 5. Ik dacht echt, Brechtje, toen je binnenkwam lopen. Ik denk, oh ja, oké. Okay.
Nou. Wat komt hij nou doen? De timing had niet slechter kunnen... Maar nu zeggen we, de timing had niet beter kunnen zijn. Ja,
ontzettend leuke verrassing. Echt, ja.
Ja, veel succes.
Dankjewel.
En zet het mooie werk voort.
En dit seizoen ga ik jou niet zien.
Nee.
Maar misschien in een volgend seizoen.
Wie
met al je collega's.
Volgend seizoen weer.
Ja, superleuk. Dankjewel.
Veel succes.
Ja. Nou, Brechtje verlaat weer onze studio in Eindhoven. Het kantoor van advocaten, familie en erfrecht. Ik ben enigszins overrompeld. Ik dacht echt, Brechtje, oh, goede timing van Brechtje.
Ja, precies.
Leuk, ze komt met een kop koffie. Maar het was een mooie verrassing.
Ja, zeker.
Nou, luisteraar, dankjewel. Want ook dankzij het feit dat we dus zoveel luisteraars hebben, 50.000 luisteraars, staan wij hier een beetje met blossen op ons gezicht aan het begin van een nieuw seizoen.
Ja, het is heel leuk dat er zoveel mensen luisteren. Het is best ook wel een specifiek onderwerp, maar ja, blijkbaar vinden steeds meer mensen het interessant om wat over dat erfrecht te horen. Dus ja, het is echt heel leuk dat er ook geluisterd wordt.
Ja, seizoen 5 is ook een beetje een jubileumseizoen. En het is, als ik het zo bekijk, een soort van afwikkelseizoen. Hè? We gaan echt door heel veel aspecten heen waar we de afgelopen seizoenen af en toe aan geraakt hebben. En nu zet je het voor ons allemaal op een rij.
Ja, we gaan het in dit seizoen alleen maar hebben over de afwikkeling van de nalatenschap. Dus het overlijden heeft plaatsgevonden en de nalatenschap moet afgewikkeld worden. En het hele seizoen gaat over de afwikkeling van de nalatenschap.
Dus we gaan het hebben over de rol van de executeur, over de rol van de vererfenaar, over alle fasen die je moet doorlopen als je die rol op je genomen hebt.
Ja, alles komt langs.
Het feit dat we hier tegen zo'n leuke award aan zitten kijken geeft misschien ook wel aan dat het dus, wat jij ook al zei, heel erg in de belangstelling staat. En misschien ook wel omdat we tegen ook wel een rits van overlijdens aankijken.
Ja, ongekende aantallen gaan we naartoe. Hè. 180.000 overlijdens op jaarbasis in Nederland. waar de krant ook maar openslaat, daar staat de grootste vermogensovergang ooit. We hebben het vorig seizoen ook al wel over gehad. Dus die staat ons te wachten. En miljarden aan vermogen gaan over. Enorm veel overlijdens. Dus ja, er zal ook heel veel te doen zijn over het afwikkelen van die nalatenschappen. Hoe worden al die nalatenschappen nou op een goede manier afgewikkeld?
Dan gaan we het 10 afleveringen over hebben in dit seizoen 5. En het grappige is, het leuke is, we gaan elke aflevering afsluiten met wat we hebben genoemd de proost van Joost.
Ja.
Toen ik dat zag, dacht ik van, ja, maar Joost, we hebben het niet 10 afleveringen lang over hoe je een bruiloft moet gaan organiseren. En wat er allemaal juridisch bij komt kijken. We hebben het over overlijdens. Waarom de proost van Joost als afsluiting van een aflevering?
Ja, ik zal misschien bij de proost een mooi zinnetje uitspreken of wat stichtelijke woorden of misschien iets filosofisch. Daar zal ik per aflevering eens goed naar kijken. Maar er wordt ook steeds meer geproost, ook bijvoorbeeld bij de uitvaart. Bij de uitvaart waar we vroeger aan de koffie en cake zaten, zie je tegenwoordig steeds vaker een biertje of een wijntje met de bitterballen langskomen. Het is daar ook vaak een moment dat het leven gevierd wordt.
Teruggekeken wordt
zo is
op een
het.
Mooi leven. Nou, vandaar sluiten wij elke aflevering af met de proost van Joost. Maar voordat we dat gaan doen, met die filosofische overdenking, hebben we natuurlijk eerst de hele aflevering voor ons liggen. En die gaat over wie moet nu eigenlijk afwikkelen. Alle opties op een rij in aflevering 1, seizoen 5 van De Erfrechtadvocaat. Ja, en deze aflevering is eigenlijk een beetje een voorschot op alle andere afleveringen, waar we op heel veel punten dieper ingaan.
Ja, zo is het. Zo is het. Ja.
Stel, je bent erfgenaam. Er ligt een testament. En je weet niet wie degene is die mag of moet gaan afwikkelen. Wat is dan je eerste aanknopingspunt? Dus als je dat niet weet.
Ja, nou, je zegt dat eigenlijk al heel goed. Bij heel veel vragen die spelen in het erfrecht is het antwoord: kijk in het testament. Dus je gaat eerst kijken, is er nou een testament of niet? Dat kunnen we heel makkelijk nagaan in het Centraal Testamentenregister, of er zo'n testament is. En als er dan een testament is, dan gaan we kijken of daar iets staat over de afwikkeling van de nalatenschap. En in heel veel testamenten is dat zo. En in heel veel testamenten wordt een executeur benoemd. Dus een executeur die belast is met het afwikkelen van de nalatenschap. Dus stap 1 is altijd, kijk in het testament.
En staan daar dan meerdere executeurs in of altijd maar 1?
Nee, dat kan. Je kunt meerdere executeurs benoemen of je kunt 1 executeur benoemen. Het ligt ook even helemaal aan om wat voor soort nalatenschap het gaat. Er hoeft misschien maar weinig te gebeuren in de nalatenschap. We zeggen wel eens, nou, misschien moeten de libellen opgezegd worden en de huur en een paar kleine dingetjes geregeld. Nou, dan zal misschien een familielid dat prima kunnen doen. Maar soms hebben we ook echt de professional nodig. Als het een ingewikkelde nalatenschap is of een nalatenschap met veel vermogen of een nalatenschap met gedoe. En dan zetten we dan professional op. En dat kan 1 executeur zijn, maar dat mogen ook 2 executeurs zijn. Dus iemand kan zeggen, nou, ik benoem bij wijze van spreken al mijn 3 kinderen tot executeur.
Of is dat aan te bevelen?
Nou ja.
Wat is jouw ervaring?
Nou ja, dat zou wel kunnen. Maar wanneer word je executeur? Vast na het overlijden, je moet de benoeming aanvaarden. Dus het kan misschien wel zijn dat 1 van de kinderen zegt van, goh, ik aanvaard de benoeming wel en de andere niet. En wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat er 2 specialisten worden benoemd. Dus je ziet bijvoorbeeld de erfrechtadvocaat die benoemd wordt, maar misschien ook wel de accountant, als er bijvoorbeeld allerlei ondernemingen zijn. Dan gaan die samen de nalatenschap afwikkelen.
Als je nou de enige bent, en je bent dochterlief bijvoorbeeld, je bent benoemd in het testament tot executeur, maar je wist dat niet, dus ook niet met je overlegd, en je schrikt je kapot en je denkt, dat wil ik niet.
Ja,
dan
kun je het weigeren. Dan zeg je, ik ga het niet doen, dat mag. Dat is wel een beetje ouderwets, dat zo'n benoeming uit de lucht komt vallen. Tegenwoordig, gelukkig, zien we steeds vaker dat de notaris er ook op wijst. Überhaupt over het hele testament. Ga eens met z'n allen bij elkaar zitten en leg tijdens leven eigenlijk al uit wat je bedoeld hebt. Dus geen verrassingsbenoemingen meer. Gelukkig zien we ook steeds minder vaak de benoeming van de oud-oom, die dan al 85 is bij het maken van het testament en er waarschijnlijk niet meer zal zijn als je zelf overlijdt.
Dat dus doen ze nog steeds.
Ja, het wordt wel gelukkig steeds beter over nagedacht.
Ik snap het wel, oude wijze, grijze, eminence crise.
En er wordt wel steeds beter over nagedacht van wie moet nu die executeur zijn. En steeds vaker zien we ook met al die grote nalatenschappen dat de professional is.
We hebben het in eerdere seizoenen gehad over al die sterren. Want je hebt 3 sterren. Je hebt 1 ster, executeur, 2 sterren, 3 sterren. Dat is iets anders dan een Michelinsterren. Ja. Want daar gaat het om kwaliteit. En hier gaat het volgens mij om kwantiteit. Oftewel hoeveelheid taken.
Ja, hoeveel bevoegdheden heb je eigenlijk? Hè? Dus die executeur met die 1 ster, hè, die is belast met de uitvaart. En vaak zie je dat daar geen professional opgezet wordt. Hè, maar dat dat uiteraard de familie dan doet. Hè, dus dat een familielid dan de executeur is. De 2 sterren executeur. Dat is de executeur zoals de wet die eigenlijk beschrijft. Hè. Dat noemen we ook wel de beheersexecuteur. Dus die gaat kijken welke schulden er betaald moet worden. Inventarisatie maken van de nalatenschap. Dus die gaat hem eigenlijk afwikkelen. En die 3 sterren executeur, die mag de nalatenschap vervolgens ook nog eens verdelen. Dus die mag ook nog zeggen, ja, maar ik maak het helemaal af. Dus ik ga ook aan alle erfgenamen hun porties uitdelen. Dus dat zijn de bevoegdheden. En in een testament kun je dus bepalen hoe ver de bevoegdheden van de executeur gaan. Dat kun je helemaal naar eigen wens kneden.
En die 1 ster executeur, dus die hoeft niet zoveel te doen. Die moet die begraafde crematie de afscheid regelen. Maar dan zit diegene niet opgeschreven met de kosten van de uitvaart, of wel?
Nee, de kosten van de uitvaart, dat is gewoon een schuld van de nalatenschap. Uiteraard wordt dat uit de nalatenschap betaald. Ja.
Als je 3 sterren hebt, dan ben je dus degene met alle touwtjes in de handen.
Ja.
Hoe ver gaat dat?
Nou, dat gaat heel ver. Hè. Dan ben je dus executeur afwikkelingsbewindvoerder. Hè. Dus de 2 sterren executeur is al de chef, hè, van de boedel. Hè, de baas van de boedel. Hè. Maar die moet dan eigenlijk op het eind van de rit zeggen. Hè, als hij die schulden betaald heeft. Hè, en alles geïnd heeft. En de belasting betaald. Zegt hij, goh, erfgenamen. Ik heb hier het overschot. Jullie moeten gaan verdelen. Maar die 3 sterren executeur. Die zegt, nee, ik ga ook zelfs nog verdelen. Dus je krijgt misschien wel een vakantiehuisje toebedeeld. Of de bankrekening. Of uiteraard wel eens alles netjes, hè, naar de raad van de aandelen. Die heeft heel vergaande bevoegdheden. Hè, daar komen de erfgenamen eigenlijk helemaal niet aan te pas.
Realiseert men zich dat?
Ja, dat realiseert men zich. Hè, dat zo is. Dat kan soms helemaal niet wenselijk zijn. Dat je zo'n 3 sterren executeur hebt. Maar soms wel. Als bijvoorbeeld zo'n erflater al weet. Nou, bijvoorbeeld de kinderen zijn erfgenaam. En het botert helemaal niet tussen de kinderen. Hè. Die hebben al jaren ruzie met elkaar. Hè. En dan weet pa, die weet het nog net recht te houden. Maar die weet, ja, als ik mijn ogen sluit, hè, dan wordt het helemaal oorlog.
Ja, dat komt vaak voor. Je kunt er hele tv-programma's over maken.
Ja, ik weet het. En dan is het zo dat iemand zegt, nee, ik kies er bewust voor om zoveel bevoegdheden te geven aan de executeur. Hè, dat er zo min mogelijk gedoe komt.
Voordat we het hebben over de vererfenaar, want dat is smaak 2. Nog heel even over die executeurs. Tot slot, is er een advies van jou? Je moet nu aan je testament beginnen. Op het gebied van kies je voor een 1, 2 of een 3 sterren executeur?
Ja, dat hangt van de situatie af. Hè. Dus als we het hebben over afwikkelen van de nalatenschap, dan hebben we het eigenlijk niet over die 1 sterren executeur. Hè, want het gaat eigenlijk alleen maar om die uitvaart. Hè, dus kijk heel goed naar hoe je situatie in elkaar zit.
En wanneer kies je dan voor 1 ster? Als alles heel simpel is? Ja, wanneer is het simpel?
Maar dan zeg je, ik kies een 1 sterren executeur voor de uitvaart. Maar dan heb ik ook nog even een 2 sterren executeur, hè, die de nalatenschap afwikkelt. Hè. Dus dat kan samen. Dus die 1 sterren gaat eigenlijk echt alleen maar over de uitvaart. En bij de 2 sterren executeur zeg je, nou ja, zorg dat die nalatenschap klaargemaakt wordt voor verdeling, maar de erfgenamen gaan zelf verdelen. Maar als je denkt, ja, dan gaan ze moeilijk uitkomen, of misschien duurt het lang, of misschien is het heel ingewikkeld, ja, dan zeggen we die 3 sterren executeur erop.
Dan hebben we die andere smaak, de vereffenaar. Wanneer spreken we niet over executelen, maar spreken we over vereffenen?
Ja, vereffening is ook een systeem van afwikkelen van de nalatenschap, net zoals de executelen, maar wel, ja, ergens lijkt het heel erg op elkaar. Maar ergens is het ook weer iets heel anders. Want ja, de tip, pak het testament erbij, geldt hier niet. Want wanneer ga je de nalatenschap vereffenen? Zijn eigenlijk 2 redenen voor. Als de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. En er is dus niet zo'n executeur die kan zeggen, ik heb genoeg in mijn boedel om alle schulden te betalen. Hè, dan gaan we de vereffening in. Of als de rechtbank een vereffenaar benoemt. En daar zie je al gelijk een groot verschil. Die executeur die komt uit het testament. En die vereffenaar, dus de professionele vereffenaar, die komt bij de rechtbank vandaan. En die
vereffenaar kun je nooit in je testament benoemen. En misschien doe je dat ook niet, want dan geef je toe dat je schulden hebt.
Nee, dat hoeft niet te zijn hoor. Want er zijn heel veel nalatenschappen die vereffend worden, waarbij er meer actief is dan schulden. Dus dat zegt op zich niks. En iedereen heeft wel schulden in zijn nalatenschap. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de erfbelasting of vorderingen voor overlijden. Dus dat is de reden niet. Nee, dat is gewoon een exclusieve bevoegdheid van de rechtbank om soms een vereffenaar te benoemen. En die vereffening heb je dus eigenlijk in 2 systemen. Hè. Je hebt dus de lichte vereffening. En je hebt de zware vererfening. En
zoals, zoals je de executeur hebt, heb je sterren. Ja, en bij de, heb je de lichte en zware type.
Zo moet je het zien. Hè? En bij de lichte vererfening is het zo dat die erfgenamen hebben beneficiair aanvaard. Er is geen executeur of niet een executeur die kan zeggen, er is voldoende in de boedel. Dan zijn die erfgenamen samen de vereffenaar. Dus dan krijgen ze er ineens een pet bij op. Ze waren al erfgenaam, maar ze worden nu ook nog vereffenaars. Dat wil zeggen dat zij dus met samen die nalatenschap moeten afwikkelen. En de zware vereffening is dan, de rechtbank benoemt een vereffenaar. Dat kan allerlei redenen hebben. Bijvoorbeeld, dat kan zelfs ook zonder een beneficiaire aanvaarding. Maar bijvoorbeeld ook na een beneficiaire aanvaarding, als die erfgenaam vereffenaars er niet lekker uitkomen. Of de schuldeisers dreigen tekort te komen. Dan kan de rechtbank zeggen, ik zet er een professional weer neer. Dat is ook heel vaak de erfrechtadvocaat of soms een notaris. En dat wordt dan de zware vereffening genoemd, dat de professional het gaat doen.
Maar even voor mij, om het helder te krijgen, het is niet zo dat als er schuldeisers zijn, dan is er altijd sprake van een vereffenaar. Want je hebt heel gauw al een schuldeiser tot aan je telefoonrekening. En bij een executeur is dat niet zo. Maar een executeur wordt in het testament benoemd en de vereffenaar door de kantonrechter.
Door de rechtbank, ja.
Door de rechtbank,
ja.
Waarom moet er dan een systeem zijn van vereffenen? Want de executeur is ook eigenlijk aan het vereffenen.
Een hele goede vraag. Kijk, bij die vereffening is het zo dat er meer aandacht is voor de schuldeisers. En dat is wel iets anders, want er is een schuld. En die beneficiaire aanvaarding, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Dan zeggen die erfgenamen, mijn privévermogen moet je niet aankomen. Als er meer schulden in de nalatenschap zijn dan dat er actief is. Dan moet je dus gaan vereffenen. Dat wil zeggen, volgens een door de wet bepaald systeem, waarbij er heel veel aandacht is voor die schuldeisers, gaan afwikkelen. Dus daar zie je eigenlijk dat er meer aandacht is voor de schuldeisers. En dat blijkt ook wel, als die executeur benoemd is en er wordt beneficiair aanvaard, dan gaat de executeur alleen maar door als die voldoende in zijn boedel heeft om alle schulden te betalen. Dus dat moet hij zo eens naar die boedel kijken en denkt hij, kan ik de ruimschootsverklaring afleggen? En lukt dat niet, gaan we de vereffening in. Dus daar zie je dus ook al dat er veel aandacht is voor schuldeisers in de vereffening.
Jij zegt ruimschootsverklaring, dan is er ruimschoots geld?
Ja, dat is in ieder geval ruimschoots geld om de schulden te kunnen voldoen. Daar gaat het om. Ja.
Maar in feite is die vereffening eigenlijk in het leven geroepen om schuldeisers een beetje uit de wind te houden of te helpen.
Ja, onder andere ook. Maar het kan ook, een vereffenaar kan ook benoemd worden als de erfgenamen een potje maken van de afwikkeling. Ze beginnen al te verdelen voordat de schuldeisers zijn betaald. Of misschien wel bij een onbeheerde nalatenschap. Of bij een nalatenschap waarvan we vroeger zouden zeggen, die is failliet. Dat al dat soort redenen kunnen er zijn om een nalatenschap te vereffenen of een vereffenaar te benoemen.
En zou dat dan ook betekenen dat als je een executeur hebt, dan heb je een makkelijke nalatenschap, afwikkeling. En als je een vereffenaar hebt, niet?
Ik denk als je die vraag aan de gemiddelde executeur zou stellen, die zou misschien een beetje lachen om die vraag. Nee, dat is niet gezegd, want een nalatenschap kan om allerlei redenen heel ingewikkeld zijn. En dat kan dus zijn over de omvang en samenstelling van het vermogen. Of misschien lopen er wel allerlei procedures. Of zijn hele lastige partijen. Dus het wil niet altijd zeggen dat een vereffening lastiger is dan executeel of andersom.
En als je nou uitgaat van een lichte vereffening, maar je stuit tijdens het afwikkelen op toch wel zware schulden, er komen toch wat lijken uit de kast vallen, moet er dan geswitcht worden?
Ja, kijk, als je in die lichte vereffening zit en je bent gewoon erfgenaam. Dus je bent erfgenaam, je hebt beneficiair aanvaard. Ja. En ineens moet je een nalatenschap gaan afwikkelen. En dan zegt de wet ook nog, volgens specifieke regeltjes. Dan zeggen erfgenamen soms wel eens, dit wordt ons te ingewikkeld. Het wordt allemaal te complex. Dus wij gaan liever maar even naar de rechtbank. En laten we daar een vereffenaar benoemen. De professional die dan het werk van ons overneemt. Dat gebeurt in de praktijk heel vaak.
Gebeurt het ook dat de rechtbank dan zegt, leuk verzoek, maar ik willig het niet in, want we hebben hier geen vereffenaar nodig?
Ja, dat kan ook gebeuren. Dus is het opportun om een vereffenaar te benoemen? Dat is de vraag die de rechtbank zich steeds vaker stelt. Toen we net met dit systeem begonnen, dan had je een verzoekschrift van 1 A4'tje en dan kreeg je die vereffenaar. Ja, die tijd is geweest. De rechtbank die kijkt ook wel tegenwoordig wat kritischer mee van, is die vereffenaar hier nu echt wel nodig? Is in deze situatie dat nou eigenlijk wel gewenst? Want die vereffenaar is een professional en we zullen verderop in het seizoen wel zien, die zal ook betaald moeten worden. Dus het is niet gratis dat hij dat doet.
Nee. Dus wanneer heeft het geen zin om naar de rechtbank te gaan om te vragen om een vereffenaar?
Het heeft geen zin als die erfgenamen bijvoorbeeld al heel ver zijn met die vereffening. Bewijzen van spreken al klaar of bijna klaar. Maar het heeft ook geen zin om een vereffenaar bijvoorbeeld te laten benoemen als je zegt, rechtbank, wij zitten als erfgenamen met allerlei verdelingsproblemen. Want dan zal de rechtbank zeggen, daar gaat die vereffenaar helemaal niet over. De verdeling moet u weer zelf doen.
Nou, voordat we naar de filosofische kant van Joost Dix gaan, nog één keer op een rij het verschil tussen een vereffenaar en een executeur, Joost.
Ja, die executeur die komt dus altijd uit een testament. Die heeft de grondslag altijd in het testament. En die vereffenaar die komt bij de rechtbank vandaan. Die wordt in de zware vereffening wordt door de rechtbank benoemd. Waarbij de vereffenaar nog meer aandacht heeft voor de schuldeisers dan de executeur al heeft.
Nou, tot slot van deze eerste aflevering van seizoen 5 gaan we naar de eerste proost van Joost. Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw filosofische kant, Joost.
Vanuit het hiernamaals mompelt nog de erflater. Erfgenaam, executeur, vereffenaar. Ik kijk nog een beetje mee, dus snel afwikkelen maar.
Dit was aflevering 1 van seizoen 5. In de volgende aflevering nemen we stap voor stap de verschillende fasen van de afwikkeling door. Dank voor het luisteren en dank Joost voor je proost.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Een podcast van Advocaten Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 5 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.